SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Het is woensdag 3 juli en u luistert naar het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. Het komende uur praten we over de tentoonstelling Sculpting the Senses van modeontwerpster Iris van Herpen, nu te zien in Brisbane. SBS Dutch verslaggever Jeroen Schouten was aanwezig bij de opening en sprak daar met de Franse conservator Chloé Pitiot. Nederland kwam vanmorgen vroeg uit op het EK voetbal. De 8e finale tegen Roemenië werd gewonnen. En met sportjournalist Jaap de Groot blikken we alvast vooruit op de kwartfinale. Verder uit het archief een prachtige taalkolom van Frans Hertogs. De taalman neemt het woord Dutch onder de loep. Dat, achtergronden bij het nieuws en muziek allemaal straks. Nu eerst de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 3 juli. Mijn naam is Paulien Roesink. De autoriteiten gaan opnieuw kijken naar de online radicalisering van jongeren. Die beslissing volgt op de mogelijke aanklacht van de politie tegen een 14-jarige jongen die verwikkeld is in een terrorismeonderzoek nadat hij gisteren op de University of Sydney een student met een keukenmes zou hebben neergestoken. De moeder van een van de slachtoffers van de steekpartij in Bondi Junction zegt dat het voor sommige familieleden een uitdaging was om na de tragedie toegang te krijgen tot geestelijke gezondheidszorg. Elizabeth Young, de moeder van Jade Young, die bij de aanval om het leven kwam, zegt dat hoewel sommige familieleden direct mentale ondersteuning kregen, het voor anderen meer dan 2 maanden duurde voordat ze soortgelijke zorg kregen. Het plan van de regering om particuliere investeringen in hernieuwbare energie en cruciale mineralen te stimuleren zal worden voorgelegd aan het parlement. Het kenmerkende Future Made in Australia beleid van Labour zal de komende 10 jaar $22 miljard kosten en is een poging om de productiekracht van het land te versterken. Orkaan Beryl trekt als een krachtige categorie 4 storm richting Jamaica. Eerder trok de orkaan over andere eilanden in het oostelijke Caribisch gebied. Daarbij zouden zeker 6 mensen zijn omgekomen. Ook is er veel schade gemeld. Nieuws uit Nederland. Het kabinet Schoof is gisteren ten overstaan van koning Willem-Alexander beëdigd. Als eerste was premier Dick Schoof zelf aan de beurt. Daarna de vicepremiers en vervolgens de andere ministers. Zij legden 1 voor 1 de belofte af of de eed bij de koning. Gevolgd door de staatssecretarissen. Femke Wiersma, de nieuwe minister van Landbouw voor de Boer-Burgerbeweging en staatssecretaris van Financiën Volkert Itsinga van Nieuw Sociaal Contract deden dat in het Fries. En dat kon omdat Fries een officieel erkende taal is. De 16 bewindslieden verschenen daarna op het bordes van Paleis Huis ten Bosch voor een foto met de koning. 3 Rotterdamse basisscholen blijven vandaag dicht, omdat op het plein bij de scholen een gewelddadige demonstratie is aangekondigd. Dat heeft de politie bevestigd na berichtgeving van Rijnmond. De drie scholen zitten in hetzelfde pand aan de Noorderhavenkade in Rotterdam. De oproep tot de demonstratie is gemeld via Meld Misdaad Anoniem. Uit welke hoek de dreiging komt is niet duidelijk en ook de aanleiding is onbekend, zo meldt de NOS. De politie laat weten dat er extra toezicht zal zijn in de omgeving van de scholen. En tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. We gaan verder met de achtergronden bij het nieuws. Goed nieuws voor degenen die moeite hebben met rondkomen vanwege de hoge kosten voor levensonderhoud. Maandag 1 juli is het nieuwe financiële jaar begonnen en dat betekent dat elke Australiër te maken krijgt met een belastingverlaging van tussen de $345 en iets meer dan $4,500. Gemiddeld komt dat neer op bijna $1,900. U hoort minister van Financiën Jim Chalmers.
Every taxpayer will get a tax cut. Every household will get energy bill relief. Millions of Australians on awards will get a pay rise. There'll be cheaper medicines and an extra 2 weeks of paid parental leave. This is all about ensuring that Australians earn more and keep more of what they earn.
De minimumlonen zijn omhoog gegaan met 3,75%. En het minimumbedrag dat werkgevers moeten bijdragen aan de superannuation van werknemers stijgt van 11% naar 11,5%. Huishoudens in het hele land krijgen $75 per kwartaal korting op hun energierekening. Dat komt dus neer op een totaal van $300. En in sommige staten is er extra verlichting. Kleine bedrijven ontvangen $325. De regering hoopt dat deze lastenverlichting de inflatie, die momenteel op 4% ligt, niet zal aanwakkeren.
This is all about making sure that our cost of living help is meaningful and substantial, but responsible as well in the context of this fight against inflation.
Bij apotheken geldt vanaf nu voor geneesmiddelen die vermeld staan in het Pharmaceutical Benefit Scheme, of PBS, een maximumprijs van $31,60. En apotheken zijn nu ook de enige plek waar legaal vapes kunnen worden gekocht. Van juli tot en met oktober is hiervoor een doktersrecept nodig. Daarna zullen ze zonder recept verkrijgbaar zijn. Maar veel van de grote apothekersketens in Australië, waaronder Terry White en Priceline, zijn het niet eens met de veranderingen en zeggen helemaal geen vapes meer in te kopen. Minister van Volksgezondheid Mark Butler heeft gezegd dat elke apotheek dat zelf kan beslissen. Sinds maandag geldt ook een wereldwijd verbod op het gebruik van kunststeen. Roger Singh is National Practice Leader Stof en Beroepsziekte bij Shine Lawyers.
We'll protect the lives and protect the health and well-being of our future workers and tradies throughout Australia. Sadly, there is yet a generation of pain and suffering to run its course.
In New South Wales worden nieuwe maatregelen ter bescherming van de live muziekindustrie ingevoerd. Minister David Harris zegt dat de veranderingen zorgvuldig overwogen en verstandig zijn.
They will resolve issues around order of occupancy to ensure that venues are protected in terms of people moving in around them and then complaining about the activities they do, unless the venue radically changes what they're actually doing.
De verantwoordelijkheid van de afhandeling van klachten over geluidsoverlast ligt vanaf nu bij Liquor and Gaming New South Wales. Voorheen was dat verspreid over 7 agentschappen.
We are making these laws sensible for community, for venues, to give them certainty and to make sure that something that we all enjoy, live music, is able to be done in our suburbs as well as in our CBDs whilst preserving people's lifestyle.
Ondertussen heeft Zuid-Australië strengere huurhervormingen doorgevoerd, waardoor het voor verhuurders moeilijker is geworden om een huurcontract voor bepaalde tijd te beëindigen. En Queensland zet een belangrijke stap in de richting van een verdrag met First Nations people, nu het Truth Telling and Healing onderzoek van de staat van start is gegaan. Dit was een verhaal van Ruth McHugh Dillon en Madina Jafari voor SBS Nieuws en door SBS Dutch geproduceerd in het Nederlands.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
De Victoriaanse premier Jacinta Allen heeft bevestigd dat het testen van pillen in de staat permanent zal worden. Tijdens een proefperiode van 18 maanden zal worden bepaald welke aanpak het beste werkt. In een video op sociale media kondigde premier Allen vorige week aan dat de proef deze zomer wordt gehouden op verschillende muziekfestivals en evenementen.
It doesn't make pills legal, but it does keep people safe. It exists around the world and the evidence says it works. This is a simple and common sense way to save lives. That's why we're going to trial it in Victoria this summer. People deserve to know if that one pill will kill. And if someone's asking for that information and we have the power to give it to them, then why on earth wouldn't we?
Medio 2025 zal er ook een vaste locatie worden geopend, ergens in het centrum van Melbourne, dicht bij het nachtleven en het openbaar vervoer. Hiervoor zal later dit jaar de wet worden gewijzigd. Het in het bezit hebben en leveren van illegale drugs zal niet worden gedecriminaliseerd. En de bevoegdheden van de politie voor drugscontroles blijven ongewijzigd. De beleidswijziging volgt op 5 aanbevelingen van belangrijke medische adviseurs die aandrongen op diensten die drugs kunnen controleren om het risico op sterfte door overdosis te verminderen. Het is echter een grote verandering ten opzichte van de voorganger van mevrouw Allen, Daniel Andrews, die consequent tegen soortgelijke diensten was. De Victoriaanse premier zegt dat het zien opgroeien van haar 2 kinderen haar standpunt over de kwestie heeft beïnvloed.
In a few years they'll be heading off to parties, to music festivals. And like all parents, I often catch myself thinking, what if the worst happens? What if one of them doesn't make it home? And that's every parent's worst nightmare. And more parents are living it. Our paramedics responded to more drug overdoses at festivals in the first 3 months of this year than during all of last year.
Dr. David Caldicott is een spoedarts en de klinisch leider van Pill Testing Australia. Hij zegt dat het humaniseren van de kwestie, zoals Jacinta Allen deed, erg zinvol is.
I actually thought it was quite heartwarming to see a politician fight concerns that they would share with tens of thousands of parents around Australia. The vast majority of parents around Australia, they would prefer that their kids don't use drugs. But above and beyond that, they would prefer that their kids don't get killed by drugs.
Tot nu toe zijn Queensland en de ACT de enige jurisdicties die de mogelijkheid tot het testen van pillen hebben gelegaliseerd. In 2018 leidde Dr. Caldicott de eerste piltestoperatie in Australië tijdens het muziekfestival Groove in the Moo in Canberra. Hij zegt dat hij werd geïnspireerd om aan te dringen op nieuwe manieren voor schadebeperking nadat hij met eigen ogen zag hoe een jongere stierf na het gebruik van pillen.
The start of this occurred when I was but a small baby doctor. Looking after a young man who overdosed and died from a drug consumed called paramethoxyamphetamine. And following that event, it occurred quite quickly that the only way to stop people being harmed by that drug was to prevent them from eating it. And the best way to do that was to identify it when it was in the market. And that would have been in the early 2000s. So we've been working on pill testing in Australia for probably the last 20, 25 years.
Dr. Caldicott is ook de klinisch leider van Canberra's CAN-test, de eerste Australische gezondheids- en medicijncontroledienst op een vaste locatie. Sinds de oprichting worden dergelijke programma's voor het testen van pillen door sommigen verguisd. Zij zien het als een aanmoediging voor jonge mensen om illegale middelen te gebruiken in plaats van hen hard te bestraffen. Dr. Caldicott zegt dat het bewijs anders aantoont.
We know for a fact from the research that we've done in the ACT that it doesn't encourage drug use. What it does is it sends the message, if it sends any message, it is a message of love and compassion and consideration for people who might not be making the right choices. So I acknowledge that people have different opinions. I just don't acknowledge the fact that they really should be determining what we do in healthcare. In the same way as that in a day-to-day basis, we deal with people who don't believe in immunizations and don't believe in blood transfusions. I see people who don't believe in pill testing in that sort of vein. They have strong ideological opinions, but they're not scientific or medical.
Cameron Francis is de CEO van The Loop, een non-profit organisatie die de duurzame levering van drugscontrolediensten in Australië wil ontwikkelen.
Meneer Francis zegt dat de ijzeren vuistbenadering van de zogenaamde War Against Drugs er niet in is geslaagd de vraag en het gebruik terug te dringen. In sommige opzichten heeft het zelfs een averechts effect gehad.
There's actually really clear evidence now that in a lot of cases, heavily police-focused responses increase harm to the community. We know that sniffer dogs proliferating around music festivals results in more people purchasing drugs off strangers inside the festival. We don't see access to drugs being limited from those policing approaches. We see the market adapting, and in many ways it adapts in ways that put people at increased risk of harm. We could be pretty confident now after however many years of a war on drugs approach in both this country and other countries around the world that the drugs have won the war on drugs and it's time for a new approach.
Francis zegt dat festivalgangers de druk kunnen voelen om hun drugs snel in te nemen of ze naar binnen te smokkelen in hun lichaam op een manier die gevaarlijk en zelfs fataal kan zijn. Uit onderzoek van het National Drug and Alcohol Research Center uit 2022 bleek dat 35% van de ondervraagden en 41% van de drugsgebruikers melden dat de angst voor betrokkenheid van de politie ervoor zou zorgen dat ze geen hulp zouden zoeken in geval van een overdosis of een medisch probleem dat veroorzaakt wordt door het gebruik van illegale drugs. De Victorian Alcohol and Drug Association is heel blij met het besluit van de deelstaatregering om voorafgaand aan het festivalseizoen pilletests in te voeren. CEO Chris Cristoforo zegt dat deze initiatieven de meest betrouwbare manier zijn om jonge mensen te laten nadenken over het nemen van een potentieel gevaarlijke drug.
There's international evidence that demonstrates that up to 86% of people may choose not to consume illicit substances that they've already gotten once they receive the medical advice from a drug checking service. So it's an appropriate intervention, particularly with the real threats from potent synthetic opioids that could sort of cause catastrophic consequences quite broadly.
In 2022 registreerde Victoria 46 sterfgevallen door overdoses waarbij synthetische drugs betrokken waren. Eén soort synthetische opioïde is het ongelooflijke krachtige nitazeen, waarbij één bepaald soort nitazeen naar schatting 25 keer sterker is dan de dodelijke drug fentanyl. Eind januari waarschuwde New South Wales Health voor ecstasypillen die mogelijk nitazeen bevatten. En in mei sloeg de Australische federale politie alarm over nieuwe importen van de stof. De Victoriaanse groene woordvoerder voor Drug Harm Reduction, Aif Puglieli, zegt dat hij blij is met de aankondiging van de Labour-regering in zijn staat, maar zegt dat jurisdicties in het hele land met een gevoel van urgentie moeten opereren.
We absolutely need to see urgency from this government in taking this issue seriously. All the evidence and the expert advice has told us that pill testing is sensible, evidence-based, health-based policy that can and will save lives. With untested substances, dangerous synthetic substances circulating around the community, we know that tough talk from our cops, from our politicians, isn't going to save any lives. The sniffer dogs aren't out there saving lives, whereas pill testing can and will.
Dit was een verhaal van Sam Dover voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. Liefhebbers van haute couture en experimentele creaties kunnen de komende maanden hun hart ophalen in Brisbane. Want in de Queensland Art Gallery and Gallery of Modern Art is tot met begin oktober een tentoonstelling van de Nederlandse modeontwerpster Iris van Herpen te bewonderen. Iris is allesbehalve een onbekende in de modewereld. Sterren als Lady Gaga, Jennifer Lopez en koningin Maxima behoren tot haar cliëntele en droegen dus haar jurken. Onze verslaggever Jeroen Schouten was afgelopen vrijdag bij de opening van Sculpting the Senses.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Grensverleggend, dat is waarschijnlijk het beste woord om het werk van de Nederlandse modeontwerper Iris van Herpen te omschrijven. Met werk dat soms meer met beeldhouwen en bouwkunst te maken heeft, sleepte ze een flink aantal belangrijke prijzen binnen, waaronder twee Dutch Design Awards en een Johannes Vermeerprijs. De voormalige balletdanser experimenteert met technologie, zoals 3D printing, die ze combineert met traditionele textielbewerking. Haar kledingstukken die een filosofische nieuwsgierigheid naar buiten brengen, zijn tot 7 oktober dagelijks te zien in de Queensland Gallery of Modern Art in Brisbane in de tentoonstelling Iris van Herpen Sculpting the Senses. De tentoonstelling over de ontwerper die kledingstukken heeft gemaakt voor onder andere Lady Gaga, Beyoncé en Tilda Swinton was eerder te bekijken in Parijs. Daags voor de opening sprak ik met de conservator van Sculpting the Senses, de Franse architect Chloé Pitiel.
I'm architect, so I studied architecture for 6 years, and after I was an illustrator for sketchbooks, and at the same time I did a PhD in history of design. Because I began a mother, it was impossible for me to continue to work around the planet in Mongolia, in Africa, in Middle America. So for 10 years, I did a design exhibition in the Centre Pompidou. And after 6 years ago, I joined the Musée des Arts Décoratifs in Paris. And when I arrived, my director, Olivier Gabet, an amazing director, he asked me to do an exhibition on Iris van Herpen. And I told him, are you serious? I'm really not a fashion curator. And he said, no, because you are a design curator, an architect, and you traveled everywhere around the world, I think Iris will be happy to have another point of view of a fashion historian. So I met Iris 6 years ago in a cafe, a small cafe, and we discussed about...
In Amsterdam?
No, in Paris. She came in Paris, and we discussed about many fields, about nature, cosmos, but not too much about fashion, in fact. And after 6 months, I want to say, we say, okay, there is good vibes between us. Invisible and visible thrive. So we will try to do this show together. And I propose her to work in a dialogue between fashion, arts and science, or fashion, art and nature. And on around the body, the different specificities of our body, so the physical body, the mental body, the emotion, the senses. And for that reason, we have a section on the brain, we have a section on microscopic to macroscopic, from the water, because we are composed by 80% of water, to the cosmos, the lightness of the body. The cosmos is, in fact, you have no body. The body is floating in the air. So that was the story.
Zoals Chloé zelf al aangaf, was een architect misschien niet de meest voor de hand liggende keuze om een tentoonstelling over mode samen te stellen. Maar de inmiddels 6 jaar durende samenwerking leverde een concept op dat veel meer is dan een overzicht van Van Herpen's werk. Chloé vertelde over haar werkwijze en de samenwerking.
Yes, we have the same method of creation. And I did it like I did a project of a book or of a house or of a dress for Iris. It was a story in movement. It was more a creation, I think, than an exhibition. And during 6 years, we changed dresses, artworks. We asked too many artists to create, especially artworks for the show. I asked Salvador Brit, the partner of Iris van Herpen, to create the sound for each section. And the sound from the origins of the life, more sounds and music, to the end of the exhibition in the cosmos with a concert of 25 minutes. When you begin the show, the colors are transparencies. And at the end of the show, you have a bloom of colors. So there is a progression between the first room to the last one. You begin with this, like, the glass dress, the splash dress. It's like water in the space. And after, we have a lot of black and white and nude colors, pastels colors. And after, it's more and more red, yellow, orange. And you have more and more colors to finish in the dark, but with many colors. So it's I don't know what it is, this exhibition, but it's not an exhibition. It's a new concept.
In de samenwerking tussen conservator en kunstenaar krijgt het proces, de werkwijze, een belangrijke rol in de tentoonstelling. Zoals Van Herpen zelf aangeeft, het kledingstuk is voor het publiek. De weg ernaartoe is voor de ontwerper zelf.
What she loves is to explore what architect and designer are discovering. And in our world, we want to put everyone in a box. And I think she is out of the box. She is really a mix between different disciplines. I don't know if she is a fashion designer. For me, she is more a creator. And she's crossing the borders. And for the last défilé, she did an amazing sculpture in the space, a big, big sculpture. So at this moment, she was a sculptor. For the dresses, she was a fashion designer. But when she did the facade of architecture, she was like an architect or an artist working for architecture. And she's working with many designers and many architects. And the one she's working a lot with is Philippe Bisley, a Canadian artist and architect. And Philippe is developing a new organic and technologic architecture. And he's doing a lot of sample with her. So when she saw the samples of Philippe's, it's a new world. It's a technologic world, but in the shape of organic shape. She loves fractals, for example. She's loving, we spoke a lot about quantum physics, how you could be at the same time in two different points, and it's end of geometry also. I think she's thinking not in two dimensions, but really in three or four dimensions.
Met zoveel nadruk op concept en fabrikage zijn die kledingstukken dan nog wel draagbaar. Zelfs koningin Maxima heeft daar iets over te zeggen.
A dress, it's a drawing, it's an architecture, but it's also how you are wearing it with your emotion, with your senses, and it's not only a sculpture. There are two kinds of dresses in your work, the sculptural dresses, which are more a performance, a technological performance, and for the clients, of course, they are totally wearable. And I ask to some of them how it is to wear a dress of Iris Van Herpen. And they said, it's so comfortable.
Can you name some names?
No. For the
Queen Maxima.
Queen Maxima, yes. Queen Maxima, who was here for the opening in Paris. She was in an amazing dress. And she said it's very comfortable and it's very easy to be in a dress of Iris Van Herpen. And I think it's because she was a classic dancer. She was wearing ballet costumes and they are with tulle and they have to be very flexible to dance with them. And what she is creating for wearable dresses are really similar to, not in the shape, but the concept of ballet costume. It's very wearable.
Tot slot vroeg ik PTO wat haar favoriete kledingstuk uit de tentoonstelling was.
I have no favorite piece in the exhibition because each piece is a new world. And I love the water, so I love dresses in the water section, but I love to explore the brain and I love the synesthesian dresses. And in Cosmic Bloom, there is a lot of colors and I love colors. I did my PhD on colors, so I love dresses with many colors, but so it's difficult to be honest. I love lots of dresses, not only for the drawing or the shape of the dress, but when I'm in front of a dress, there is images which are coming, an ocean or nature or an image of peaceful meditation, or it could be many images. It's like a window on how future, but also on how past. I think it's an exploration of human and humanity.
Dat was een bijdrage van onze verslaggever Jeroen Schouten in Brisbane.
En natuurlijk vindt u meer informatie over de tentoonstelling Sculpting the Senses van Iris van Herp op onze website sbs.com.au/dutch. Het is bijna 11:30 en dus de hoogste tijd voor muziek. Nu bij SBS Dutch. Dit is Zelfs je naam is mooi van Henk Westbroek. Ja, we zijn blij, want Nederland heeft in München met 0-3 gewonnen van Roemenië. En omdat het de knock-outfase is, zijn we dus door naar de kwartfinales. Oranje moet zondagmorgen om 5:00 Australian Eastern Standard Time alweer aan de bak. Dan speelt het in Berlijn tegen Turkije, dat vanmorgen Oostenrijk uitschakelde. Sportjournalist Jaap de Groot is nog steeds in Duitsland. En vanmorgen vroeg ik hem of Oranje zich gerevancheerd heeft na die verschrikkelijke slechte wedstrijd een week geleden.
Nou ja, absoluut. Ze zijn in de kwartfinales. En een klinkende 3-0 overwinning. Waar wel het een en ander op te merken valt. Maar je bent gewoon verder. En wat dat betreft is een beetje de domper van Oostenrijk is verwerkt. En zeker ook de manier waarop dat gebeurde. Het was nu echt een team wat in het veld stond. Ja, maar kijk wat er gebeurt. Dat is ook typisch voor een toernooi. Oostenrijk ligt er nu uit. En die hebben verloren van Turkije. Dus zaterdag in Berlijn moet Nederland in de kwartfinales het opnemen tegen Turkije. Dus dat is ook weer redelijk verrassend.
Ja, terug naar Berlijn, waar dus die verschrikkelijke wedstrijd gespeeld werd tegen Oostenrijk. Maar gelukkig, ja, zo voelt het, vind ik dan, niet tegen Oostenrijk, maar tegen Turkije. Maar dat is niet een van tevoren uitgemaakte zaak, hè?
Nou, het probleem was vandaag, ik heb ook een afloop met Ronald Koeman over gehad. Er werd bij Vlaag echt heel goed gevoetbald. Maar wat je echt wat Achilleshiel van dit elftal is het scorend vermogen. Als je Gakpo niet had gehad, dan weet ik niet hoe dit toernooi verlopen was. Want hij is echt continu tegen Polen. Maar ook in andere wedstrijden is hij de beslissende factor geweest. Ook vanavond met zijn openingstreffer. En ook hoe hij de tweede doelpunt van Malen voorbereidt.
Die haalde hij van de lijn af, die bal. En hoppa.
Ja, dat was fantastisch. En echt op wachten. Hij deed alles bewust. En dus hij is een beetje de reddende engel van Oranje. Wat verder eigenlijk heel slordig met de kans omgaat. En ik moet eerlijk zeggen, Roemenië was echt misschien wel de zwakste ploeg die ik in de achtste finales gezien heb. Je had je moeiteloos met 6-7-0 kunnen verslaan. Gezien het aantal kansen wat je gekregen hebt. Maar dit Nederlands elftal is beter gaan voetballen. Oogde ook beter als team. Maar in scorend vermogen gaan ze 1-5. Nou, ik kan je vertellen, Paulien, dat is in de kwartfinale is dat het graven van je eigen ondergang. Want zo werkt het niet tegen topploegen. Dan moet je veel scherper voor de kool zijn. Dus ik ben benieuwd hoe Ronald Koeman dat gaat oplossen.
Ja, er waren wat wisselingen in de opstelling in vergelijking met de eerdere wedstrijden. Hè? Bergwijn bijvoorbeeld, die speelde volgens mij een hele mooie eerste helft, maar die moest geblesseerd afhaken. Joey Veerman kwam erin, nou, die was natuurlijk onderwerp van gesprek na de wedstrijd tegen Oostenrijk. Maar die kreeg op deze manier toch weer een beetje kans om zelfvertrouwen op te bouwen, denk ik. Wat was verder jouw indruk? Gaan ze zo verder zoals ze vandaag gespeeld hebben in die eerste helft?
Wat ik al zeg. Ik zat echt een beetje in de rust te wachten van wanneer gaat Koeman schuiven met het elftal. Dat hij weghorst op de positie van Depay zet en Depay op de positie van Xavi. Maar na afloop zei Koeman juist dat hij heel tevreden was hoe het duo Depay en Xavi in combinatie als nummer 10 functioneerde. Dus een beetje als hangende spitsen met z'n tweeën. En dat daardoor de Roemenen nooit echt greep op de aanval kregen. Ook omdat Xavi heel goed omging met de ruimte van met name Gakpo. Die echt een paar keer goed daardoor kon aanspelen. En die daardoor in zijn kracht ook kwam. Maar ja, aan de andere kant zeg ik ook weer, ja, ik zag prachtig aanvallen. Maar als Gakpo zijn moment niet had gehad, had je gewoon een hele tijd op 1-0 gebleven. En daardoor bleven de Roemenen in de wedstrijd. Dus waarvoor kies je? Kies je voor het voetballend vermogen en dat de taken tactisch goed worden uitgevoerd? Of ja, ga je toch kijken hoe je het scorend vermogen van Nederland kan aanscherpen. En dan zou je toch iemand als Weghorst erin kunnen zetten. Maar goed, dat is een discussie die denk ik nu wel binnen de technische staf gevoerd gaat worden. Sterker, ik weet dat die discussie al een tijdje gevoerd wordt. Dus we gaan even afwachten. Overigens wat de invalbeurt van Joey Veerman betreft. Ja, moet ik eerlijk zeggen, dit is wel typisch iets wat Koeman in de geest van Cruijff heeft gedaan. Een speler die zo wordt neergesabeld in de Nederlandse media, die eigenlijk afgeserveerd is om tegen de stroom in toch te zeggen, jij gaat invallen. Ja, ik denk dat Johan Cruijff heel trots op Ronald zou zijn geweest als hij dit had gezien. Want dit is natuurlijk als een coach zo voor je gaat staan, terwijl je zo bent afgebrand, ja, wat wil je nog meer dan spelen? En hij heeft het natuurlijk al in de wedstrijd tegen Oostenrijk gedaan met Memphis Depay. En nu doet hij weer met Joey Veerman. Ja, en op deze manier creëer je wel een situatie dat spelers jou terug gaan betalen. En ik moet zeggen, Joey viel gewoon goed in. Nou, wat is nog mooier dan dat je merkt dat je daar als speler, terwijl je helemaal diep in de put zat na de wedstrijd tegen Oostenrijk, en je denkt, nou, dat het zelfs gesuggereerd werd dat je nooit meer opgeroepen gaat worden voor Nederland zelf dan. En je ziet dan eerst met de persconferentie een paar dagen na de wedstrijd dat je aanvoerder Virgil van Dijk en je reserve aanvoerder Nathan Aké het voor je opnemen. Vervolgens kom je het veld op tegen Domenic, het hele stadion begint je naam te scanderen. En los daarvan ook nog eens een keer een coach die het lef heeft om je erin te zetten en daarmee aangeeft dat hij het volle vertrouwen heeft dat je jezelf referentieert. Nou, in dat opzicht heeft Joey geleverd. Hij heeft zijn eerste stap weer gezet op weg naar herstel. En nou, hoe mooi zou het zijn dat de afgang tegen Oostenrijk een keerpunt in zijn carrière zou worden. Dan, ja, dat zou mooi zijn.
Ja, Nederland speelt dus tegen Turkije. Dat is de laatste kwartfinale die gespeeld gaat worden op een zondag voor ons 7 juli om 5:00 ochtends Australian Eastern Standard Time. De tegenstander, als we doorgaan, komt uit de wedstrijd Engeland-Zwitserland. Wat is jouw idee daarover? Wie gaan wij treffen als we de Turken verslaan natuurlijk?
Ja, ik ben heel benieuwd met Engeland-Zwitserland. Kijk, Engeland heeft tot nu toe gespeeld tegen ploegen die zich in hebben gegraven en op de counter speelden. Maar omdat de Engelse bondscoach Gareth Southgate ook niet echt uitblinkt van moed, heb je continu te maken gehad met hele saaie wedstrijden. Omdat Engeland ook niet echt door durfde te bijten. En je zag ook dat daardoor de aanvallers, Harry Kane, Foden en Saka in de Premier League en Kane natuurlijk bij Bayern München, die zijn met z'n drieën geloof ik dit seizoen goed geweest voor iets van 80 goals. En er komt ook nog Bellingham erbij met 20 goals. Dan zit je met 4 man over de 100 doelpunten. En die komen dus nauwelijks tot niet tot scoren. Dus er klopt iets niet in het systeem. Maar de Zwitsers, ja, die hebben tegen Italië laten zien dat ze durven te voetballen. Dus ze durven druk te zetten en ze durven initiatief te nemen. Daardoor liepen ze eigenlijk volledig over de Italianen heen. En ik ben benieuwd hoe Engeland, het huidige Engeland, met zo'n tegenstander omgaat. Dus een open wedstrijd, denk ik. En ja, wie ook in de halve finale tegenkomt, Engeland is een taaie en Zwitserland is een taaie. En komende zaterdag onze tijd is Turkije ook een hele taaie. Want ik denk dat het Olympisch Stadion Berlijn wel voor een deel oranje gekleurd zou zijn, maar voornamelijk rood. Want ja, ik geloof dat in Berlijn de grootste aantal Turken buiten Turkije wonen. Dus die spelen eigenlijk gewoon een thuiswedstrijd.
Ja, ja. Ik ga het rijtje even naar boven verder af hoor. De dag daarvoor wordt Portugal-Frankrijk uitgevochten. Portugal ging natuurlijk door middel van penalties. En Frankrijk, ja, die won weer met 1-0 vanwege een eigen goal van de tegenstander.
Ja, Frankrijk blijft enorm onder de maat. En ik moet eerlijk zeggen, je begint zo langzamerhand toch wel een beetje, net als met Gareth Southgate, over de Franse bondscoach begin je ook te twijfelen of hij er wel uithaalt wat erin zit. Ik moet wel zeggen dat bij Frankrijk ook, en dat is met de Engelsen ook het geval, de spelers hebben allemaal een heel lang seizoen voor de kiezer gehad. Dus fysiek lopen ze op hun laatste benen. Dus dat is wel een factor, dat je tot nu toe echte spelers die echt bij Real Madrid spelen of bij Manchester City, die hebben het heel zwaar. Want die hebben al meer dan 60 wedstrijden in de benen zitten. Ja, zie dat maar fysiek op te laden. Terwijl medisch bewezen is dat een voetbalspeler 55 wedstrijden per seizoen aan kan. Dus de topspelers hier zitten behoorlijk in het rood. En dat zie je eigenlijk ook wel in het toernooi. Want het zijn een beetje de spelers van de subtop in Europa die hier opvallen. En nog niet de echte sterren. Geen Ronaldo, geen Foden, geen Harry Kane, geen... Noem ze maar op. Zelfs Mbappé blijft onder de maat. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat verder gaat verlopen. Ik moet wel zeggen dat Frankrijk valt gewoon tegen ook qua instelling. Want ze spelen echt op de counter. En daarentegen onder Roberto Martinez, wat natuurlijk ook een echt Cruyff-adept is, zie je de Portugezen aanvallende voetballen dan ze ooit hebben gedaan. Zeker de laatste 20 jaar. En dat vind ik toch wel leuk om te zien. En ja, hoewel je sympathie altijd uitgaat naar de outsider, in dit geval Slovenië. Ja, vond ik toch wel verdiend dat de Portugezen wonnen. Want ze hebben geloof ik 75% van de wedstrijd hebben ze aangevallen. Maar ja, ook daar zie je met Bernardo Silva en met Bruno Fernandes. Jongens die bij Manchester City en Manchester United een heel zwaar seizoen en lang seizoen in de benen hebben. Maar goed, ik sluit niet uit dat Portugal, juist vanwege het aanvallende kwaliteit, toch wel een eind gaat komen. En alleen maar te hopen dat Ronaldo toch een beetje in gaat zien dat hij ook iets aan een ander moet overlaten. Want dat vond ik wel redelijk gênant in de wedstrijd tegen Slovenië.
Ja, en dan de eerste kwartfinale op het programma. Dat is eigenlijk een affiche voor de finale. Spanje tegen Duitsland. Dat is een knaller.
Ja, dat is de vervroegde finale. En ik ben bang dat de Duitsers het heel moeilijk gaan krijgen. Alleen, ja, ze hebben een historie van juist tegen dit soort tegenstanders als outsider om boven zichzelf uit te stijgen. Dus ik kijk echt naar die wedstrijd uit.
Ja, en het voordeel van thuisspelen natuurlijk.
Absoluut, absoluut. 12e man is een factor. Elk detail telt. En ze weten dat ze Spanje alleen maar kunnen verslaan door boven zichzelf uit te stijgen. Dus ja, laat dat maar aan die Duitsers over. Die komen gewoon met een mes tussen de tanden het veld op. En dan een publiek erachter. Wat een spektakel, verwacht ik.
Ja, over publiek gesproken. Nederland is volgens mij wereldwijd bekend inmiddels vanwege dat Oranje Legioen wat van links naar rechts springt op muziek. En in een lange tocht naar een stadion loopt. Dat was in München denk ik niet anders, of wel?
Ja, alleen wat minder. Hè. Er waren in Hamburg, Leipzig en Berlijn waren er rond de 40.000. En hier een kleine 15.000. Ja, want het is toch 10 uur rijden vanuit Nederland. En ik denk dat Oranje een beetje het geluk had dat afgelopen weekende in Spielberg, Oostenrijk, op 3,5 uur rijden van München, de grote prijs in de Formule 1 verreden werd, waar ook 40.000 Nederlanders Max Verstappen aan het aanmoedigen waren. Ja, en een deel daarvan heeft een tussenstop in München gemaakt, waardoor we toch op zo'n 15.000 fans kwamen te zitten. Maar in het stadion kon je echt zien dat het was schelen dan Oranje, want er waren toch meer Roemenen. Maar de fanmars achter de Oranjebus, die was toch wel weer, ook hier in München, weer heel imponerend. En de ondersteuning die Oranje kreeg in het stadion zelf bleek voldoende voor een ruime 7.
Ja, nou, het hele handeltje kan inpakken en op naar Berlijn. Jij gaat eerst weer terug naar Wolfsburg, hè?
Ja, naar Wolfsburg. Ja, we hebben morgen om 4 uur weer een training. En het Nederlands elftal gaat dan even kijken. Vrijdag in de loop van de avond gaan ze weer met de trein naar Berlijn. Dus ik blijf dan, ook in het belang van onze luisteraars, moet ik natuurlijk bovenop het Engels zelf op blijven zitten. Dus ik ga in het belang van SBS Dutch, verblijf ik nog 2 dagen in het immer swingende Wolfsburg.
Dankjewel, we spreken elkaar zaterdag weer.
Helemaal goed, Pauline, tot zaterdag.
Ja, dat was Jaap de Groot vanuit München. Oranje speelt dus aanstaande zondagochtend alweer tegen Turkije. En die wedstrijd start om 5 uur 's ochtends Australian Eastern Standard Time. Op onze website staat een overzicht van alle kwartfinales met de tijden. Ga naar sbs.com.au/Dutch. Gaan we verder met muziek van de Dolly Dot. Dit is Boys.
Nu bij SBS Dutch aan boord. In 5 afleveringen nemen wij, Nina van Hattem en Frank Turkenburg, je mee op verschillende schepen van de VOC.
Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifke, een klein schepen van 24 meter, overal naartoe kan varen.
Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië.
verteld door de ogen van de passagiers en met behulp van verschillende onderzoekers.
Maar hoe dicht hij bij de kust van Australië terecht kwam, hoe risicovoller het ook was.
De laatste twee keren dat we daar waren, hebben we vrij veel nieuwe skeletten gevonden.
Ga op avontuur op de Zuiderzee van de 17e eeuw en ontdek samen met ons Australië. Nu bij SBS Dutch.
Ja, en u vindt de podcastserie op onze website sbs.com.au/Dutch. Bovenaan de pagina vindt u een tabje podcastseries. En daar staan al onze series dus opgenoemd, waaronder dus Aan Boord. We gaan verder met het woord Dutch. Dat wordt heel vaak gebruikt. Maar wat we ons niet realiseren, zo zegt taalman Frans Hertogs, is dat het woord voor Engelstaligen altijd een negatieve bijbetekenis met zich meedraagt. Het is goed om te weten dat Dutch voor veel Engelstaligen een beetje hetzelfde klinkt als mof of jap. Dus is het dan wel zo slim om jezelf zo te noemen? Frans gaat dieper in op dit merkwaardige verschijnsel.
Nooit meer Dutch. Nederlanders die Engels spreken, hè, zeggen die van zichzelf dat ze Nederlander zijn en dat ze Nederlands spreken? Nee, ze zeggen dat ze Dutch zijn en Dutch spreken. En dat is helemaal niet zo slim. Oh, natuurlijk. Dutch is het normale Engelse woord voor Nederland en Nederlands. Maar neutraal is dat woord allerminst. Integendeel. In het Engels zijn er bijna 1000 uitdrukkingen waarin het woord Dutch voorkomt. En die zijn bijna allemaal heel negatief. Zo is double Dutch onzin, wartaal. Dutch courage is jenevermoed. Of I'm a Dutchman if... Ik mag een boon zijn als... Het zijn maar een paar voorbeelden. En hoe komt dat nou? Dat komt zo. In de 17e eeuw vochten de 7 provinciën 4 zeeoorlogen uit met Engeland. Ze konden ons bloed wel drinken. Dat kleine pestlandje dat niet eens een koning had. Die boeren en die vissers en die waagden het om de Engelsen een paar keer te verslaan. In het Engels leeft hun afkeer ongestoord voort, net als het in het woord moffen bij ons. Maar het is zelfs nog erger. Vooral in de Verenigde Staten wordt Dutch ook gebruikt voor Duits, voor mofs dus. En zijn wij daar blij mee? En het stomste is nog dat er een heleboel wereldburgers denken dat Nederland, Holland en Dutch slaan op 3 verschillende landen. Nou zeg, is het dan nog niet erg genoeg dat ze denken dat koning Willem-Alexander eerst prins van Sinaasappel was? Stom. In de wereld is naamsbekendheid van levensbelang. Iedereen kent Philips. En zou Philips ooit zijn spullen wereldwijd verkopen onder de namen PSV en NV Gloeilamp? Nou ja, en als dat inderdaad niet goed snik is, zijn wij het zelf dan wel? Wij zijn ook in het Engels Nederlanders die Nederlands spreken. Ook in Netherlands, want dat is ook nergens voor nodig. Zo moeilijk is dat toch niet? De Eskimo's heten tegenwoordig toch ook Inuit? Nou dan. Kom op mensen, zeg en schrijf voortaan gewoon Nederlands. En nooit, vooral nooit meer Dutch. Ik dank u wel.
En met de taalkolom van Frans Hertogs komen aan het einde van deze SBS Dutch aflevering. U kunt deze terugluisteren op onze website sbs.com.au/Dutch, maar ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en in Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook, facebook.com/sbsdutch. Ook hier delen we al onze verhalen en kunt u ons liken. En zorgen dan dat u niets mist. En we kunt dan ook meepraten. Nou, daar kwam ik lekker uit. We eindigen vandaag met muziek van Boudewijn de Groot, Jimmy. Ik wens u een hele fijne middag en heel graag tot zaterdag. Dag!
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.